In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Van harte welkom op deze vroege zondagmorgen, of misschien kijk je 's middags bij Family 7, bij Hour of Power. We vinden het ontzettend fijn dat u en dat jij kijkt. En het nieuwe seizoen is begonnen en we groeien een beetje naar de 1000ste aflevering toe. En er gebeurt heel veel bij Hour of Power. Zo hebben we een paar weken de Hour of Power Henry Nouwen conferentie in Helvoort. En daar zijn meer dan 200 mensen die zich hebben aangemeld, Hour of Power kijkers. En helaas is dat volgeboekt. Ook de reis naar Rome, daar gaan we met ruim 100 Hour of Power kijkers naartoe. Gaan we onder andere Antoine Baudard bezoeken en natuurlijk Rome bekijken. Ook volgeboekt, maar wat nog niet volgeboekt is, dat is ons kerstconcert. En schrijf dat even in je agenda. Op 16 december in de Eusebiuskerk, die prachtige kerk in het centrum van Arnhem. Er is een middagconcert en een avondconcert met Don Nieuwe, de scheidende dirigent van het koor van Hour of Power. En zometeen ga je Sarah Grand Prix zien, die het koor nu dirigeert. Een bijzondere gast vanmorgen. Soms, toen ik haar verhaal hoorde, dacht ik, dit past niet in één mensenleven. Dit hoort in vier mensenlevens. Haar leven was een rollercoaster. Ze werd misbruikt en gebruikt. Ze trouwde met een van de grootste drugscriminelen van ons land. En ze vond dat waar ze zo wanhopig naar zocht. Brenda vertelt straks haar verhaal in Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Yes, welcome, welcome, church family. You are loved. You were uniquely and wonderfully made, and you have something to offer this world that no one else can. Thank you for being here this morning. Would you turn around to the person next to you and say, God loves you, and so do I. You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord from 2 Chronicles. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. Church family, we serve a God who heals. Amen.
This is my song.
Would you join me in prayer? Gracious God, Lord of all nations, bring an end to pain, an end to suffering, an end to injustice, and an end to violence in our world. We know, Lord, that ultimate peace will not come until your kingdom is here in all of its fullness. May your kingdom come, Lord, and your will be done on earth as it is in heaven. All praise be to you, God of grace, God of mercy, God of justice, God of peace, King of kings and Lord of lords, the great I am. Amen.
Wat is nou eigenlijk vrede? Is dat nou wereldvrede of vrede in je hart? Vrede met God, vrede met je omgeving? Nou, daar ga ik over praten met Brenda Toet. Ze heeft een buitengewoon bewogen leven. Eigenlijk 4 mensenlevens geleefd, al zou je kunnen zeggen. En Brenda, welkom in het programma.
Dank je wel.
Jouw leven is te vergelijken met een rollercoaster of een achtbaan die eindeloos heen en weer gaat.
Ja, ja. Ja, inderdaad.
Vertel eens iets van je, hoe je groot geworden bent.
Mijn moeder was heel jong dat ze zwanger was. Ze was 16 dat ze zwanger werd van mij. Mijn opa en oma waren katholiek. En dus daar kreeg ik wat van mee. Ondanks dat mijn moeder er eigenlijk niks mee wilde, kreeg ik er wel wat van mee, want ik vond het wel interessant.
Toen raakte hij aan de man, als ik het zo mag noemen. Ja. En daar ging het fout.
Ja, nou, de eerste keer nog niet helemaal, zeg maar. Of in zoverre fout. Ik werd zwanger van hem. En ik was jong, 21. En een jaar later, een jaar na de geboorte van mijn oudste dochter, werd ik weer zwanger. Ik kreeg nog een dochter. En een jaar daarop overleed mijn moeder op 41-jarige leeftijd. En dat heeft een enorme impact gehad op mijn leven.
Waarom had je er zo'n verdriet van?
Ja, ik snapte het niet. Ik had net 2 kinderen. Ik had mijn moeder nodig. En ik snapte het niet. Ik was gewoon boos. Ik was boos dat ik mijn moeder moest missen.
Ja. Ja. Wat werkte dat uit in je leven?
Nou, het werkte uit in mijn leven dat ik een aantal maanden later bij mijn man ben weggegaan, bij de vader van mijn dochters. Ik kwam een man tegen die ook zijn moeder was verloren. Dus die begreep mij, dacht ik. Ja, dat was niet zo'n goede keus. Nee. Daar ging ik mee samenwonen en die bleek uiteindelijk na een tijd bleek hij mijn oudste dochter te mishandelen, waar ik eigenlijk mijn ogen voor gesloten heb.
Weet je, dat hoor ik zoveel, dat ter wille van een huwelijk vrouwen hun ogen sluiten voor wat mannen doen, tot zelfs misbruik toe.
Ja, nou, ik wist niet wat ik moest doen, ik wist niet waar ik heen moest. Ik was ondertussen, had hij een meisjesver gekregen om mijn lichaam te verkopen.
Laat ik het anders zeggen, je moest prostitueren.
Ja.
Wat een kerel.
Ja, ja.
En je deed het nog ook.
Ja, in dat werk vluchtte ik in de drank, in de drugs. Ik sloot mijn ogen voor de ellende thuis.
Zo.
Ja, en kwam dan op een plek te werken waar een soort, ja, het was een schijnwereld. Je komt in een schijnwereld terecht. Met mannen, met geld. En dat was een hele, ja, het was een zwarte bladzijde in mijn leven.
Je kon niet vluchten?
Nee, ik wist niet waarheen. Nee, ik wist niet waarheen. En misschien was ik daar te laf voor. Geen goed zelfbeeld. Ik zag eigenlijk alleen maar dat geld. Ja, wat nodig was thuis.
Ja. Hoe liep die relatie af?
Ik ontmoette een andere man.
Maar toen je hem ontmoette, toen voelde je, dit is de man voor mijn leven, hè?
Ja.
Waarom?
Dat weet ik niet. Ik hoorde iets in mij zei, dit is de man met wie je oud gaat worden.
Ja.
Ja.
We zullen aan het eind van de uitzending een stukje laten zien, want heel veel kijkers van Out of Power zullen hem herkennen.
Ja.
Ik vind het toch wel mooi om dat te zien met wie jij gelukkig bent geworden.
Ja.
Dat leek geluk, maar het was niet zo.
Nee, dat ging eigenlijk van kwaad tot erger.
Ja.
Want alhoewel hij mij gelijk uit die situatie heeft getrokken, dus uit het werk, uit de situatie met mijn toenmalige partner, de kinderen daar heeft weggehaald. Dus ik werd van het ene op het andere moment in een veiligere situatie geplaatst. Maar ja, hij was ook verslaafd. En hij begon net met drugshandel. Ja, dus
niet zo'n klein beetje.
Nee, niet zo'n klein beetje.
Om even een voorbeeld te geven, hij produceerde bijna 1 miljoen pillen per week. Waarom ging je daarin mee? Want jij lijkt me zo iemand met wel een hoog gevoel voor moraal, voor wat kan en wat niet kan.
Ja, het was ook wel spannend en ik had geen. Ik dacht nooit zo na over mezelf of over mijn kinderen. Ik wilde hem pleasen. Ik ben wel altijd een pleaser van andere mensen geweest.
Ja.
Als ik al in een achtbaan zat, ging ik daar wel 5 keer over de kop. Ik heb mijn dochters teruggebracht naar hun vader, omdat hij niet in mijn leven paste. Ik koos dus echt voor hem. En ja, het was ook geen gezond leven. Het was gevangenis in, gevangenis uit. En de eerste keer heb ik 3 weken vastgezeten. Werd hij opgepakt. En,
maar jij part nog deel aan dat, maar jij moest ook zitten?
Ja, ja, ik was bij hem, dus ja. Ik moest mee. En toen heb ik 3 weken vastgezeten. En toen, een tijd daarna, werden we weer samen opgepakt. 3 dagen. En de laatste keer was het bingo.
Ja.
Toen zat ik 2 jaar.
2 jaar ja. In de gevangenis?
Ja.
Ik wil eigenlijk even terug. Want jullie hadden samen wel een leven in de tijd dat jullie in de drugshandel zaten. Samen. Wat geweldig was. Met mooie auto's, grote villa's, miljoenen.
Ja, nou ja, geweldig. We beseften ons toen niet hoeveel pijn we andere mensen deden.
Ja.
Onze familie die moest toezien hoe wij eigenlijk heel verloren waren. En drugs gebruikten, echt onbeperkt drugs gebruikten.
Ja.
Ja.
Cocaïne maakte niet uit.
Nee, maakte niet uit. Cocaïne, pillen, drank, alles.
Samen met
mijn
man.
Ja. Ja. En mijn kinderen bij mijn ex-man.
Ja.
Bizar.
Ja. Ergens is het nog een wonder dat je hier zo op de bank zit.
Ja. Ik zeg wel eens, als we niet hadden komen vast te zitten, als mijn man niet een wonderbaarlijke openbaring van God had gehad, dan hadden we hier niet meer geweest.
Nee. Nee. Je kwam in de gevangenis terecht,
ja.
Je man ook.
Ja.
Die kreeg een hele lange straf van 15 jaar.
Ja.
Jij 2 jaar. Hoe was dat leven in de gevangenis? Want dat is een harde afkick.
Voordat we... vastkwamen te zitten, was ik al gestopt met drugs, want ik had een kind gekregen ondertussen nog, een zoon. Dus ik was al gestopt. Dus ik hoefde niet af te kicken van de drugs, maar wel af te kicken van het leven wat we leiden. Ik kwam in 1 keer in een cel met 30 vrouwen waarvan ik de taal niet sprak.
In Portugal?
Ja. Er stonden van die stapelbedden van 3 hoog. En ik weet nog heel goed dat ik de cel binnenkwam. En ik werd gewezen naar een bed op 3 hoog, dus toen moest ik in gaan klimmen en ik ben in mijn bed gaan liggen en ik ben gaan huilen. En 's morgens kwam ik naar beneden en toen kwam er 1 meisje naar me toe en die zei tegen me, je mag huilen, maar alleen maar binnen deze deur. Zodra je deze cel uitloopt, weer sterk. Want anders pakken ze je aan alle kanten. En dat heb ik heel goed onthouden, dat heb ik ook nooit meer gedaan. En ik had na een paar dagen zoiets van, oké, Brenna, dit is nu je leven. Dus leef het.
Je man zat ook in de cel voor lange tijd.
Ja.
En die kreeg een wonderlijke openbaring.
Ja. Ja, ik was na 2 jaar, nou bij wonder, mocht ik naar huis, dat hadden we niet verwacht. En ik ben terug naar Nederland gegaan en op een dag werd ik 's morgens opgebeld door hem van, nou, ik heb God ontmoet. En ik had zoiets van, oh hemel, wat heeft hij nou weer? Ik nam het in het begin niet zo serieus. Maar toen zei hij vertelde me wel van, ja, maar het is wel goed als jij ook eens naar een kerk gaat. Ik had altijd wel zoiets van, er is een God, er is iets meer, God is liefde. Maar kerk, dat was voor mij een, door de dingen die ik heb gezien dan bij mijn opa en oma, dat vond ik allemaal, nee, vond ik niet zo.
Maar dan komt je partner, je man, die belt en zegt, joh, ik geloof in God. Jij denkt, nou ja, een bevlieging, dat gaat alweer over. Maar het bleef.
Ja, het bleef.
Ja.
Ja. En het bleef net zo lang tot hij thuis kwam.
Ja.
Ja.
En toen?
Nou, hij was 10 jaar weg geweest. En hij kwam thuis. En ik had zoiets van, doet die man in mijn huis? Dat ten eerste. En dan was hij ook nog gelovig. En dan wilde hij ook nog naar de kerk. En dan vond hij ook dat ik mee moest. Ja, dat was zo'n verschil met hoe we waren opgepakt 10 jaar eerder. Dus ik had zoiets van, ja, die God waar jij zo hard voor moet werken, daar... Daar zie ik niet zoveel in. Maar toch meegaan naar de kerk. En wij daar een avond hadden van worship. En ik voor het podium stond. En de band was aan het zingen. En ik vroeg dus zelf aan God van... aan God, als u daar dan bent, waarom voel ik het dan niet? En toen iets in mij zei... En dat was datzelfde stemmetje wat... Ik weet niet hoeveel jaar eerder had gezegd van... Dit is de man met wie je de rest van je leven samen zou blijven... Die zei van, meisje, ik ben altijd bij je geweest. Ja. En op dat moment zag ik ook terug al die momenten waarvan ik dacht dat ik alleen was. Zag ik dat God daar bij me was. Nou, dat is, dat, die avond, dat is eigenlijk de mooiste avond van mijn leven geweest. Buiten de geboorte van mijn kinderen. Maar dat is wel...
Zijn dit tranen van vreugde?
Ja. 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 Dat God, dat God toch bij me is geweest altijd.
Ja.
Ja. Dat hij mij niet verlaten had, maar dat ik hem verlaten had.
Ja.
Ja.
Wonderlijk leven.
Ja. Heel wonderlijk.
Gun je niemand, toch?
Nee. Nee, ik gun het niemand. Dat is ook de reden waarvoor wij nu op de barricade staan. Om mensen het goede nieuws te vertellen.
Ja. Samen, ja. Hè?
Samen.
In Brazilië?
In Brazilië, onder andere. Ja. 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 Ik geloof dat God liefde is. En dat al die liefde, die heb ik in mij. Die heeft God in mij uitgestort. En die liefde, die deel ik uit.
Ja. Waar ben je God het dankbaarst voor?
Ik ben God het dankbaarst voor het herstellen en genezen van alle pijn die ik had. Want alles wat ik heb meegemaakt, heb toch ook gewoon heel veel schade gedaan. Ja. Wat ik toen niet zag, maar wat ik me later ben gaan realiseren. Dat hij ervoor gezorgd heeft dat alles geheeld is.
Ook met je dochters, hè?
Ja, dat de relatie met mijn dochters gewoon, nou ja, we zijn vier handen op één buik. En ik heb vier kleinkinderen. Ik heb ze alle vier geboren, zien worden. Dus ik ben bij alle bevallingen geweest. En dat is voor mij een teken dat de relatie met mijn dochters nog beter is als dat die ooit geweest is.
Ja. Ja. En samen met je man wil je Gods liefde bekendmaken.
Ja.
Ja. Beide hebben jullie een zo bewogen leven dat je daar een dik boek over kunt schrijven.
Ja.
En zo eens even kijken wie je man is.
Ja.
Je man was, als ik het zo mag introduceren, denk ik dit jaar de meest opvallende gast bij Out of Power. Zijn filmpje op YouTube is bijvoorbeeld 100.000 keer bekeken.
Ja.
Wordt op scholen gebruikt. Ja. Ik ben echt onder de indruk wat daar gebeurt. Laat even een stukje zien uit de uitzending.
Ja.
Mijn hele leven kwam aan me voorbij, maar ik ervoer het alsof ik in de schoenen stond van de persoon die ik het had aangedaan. En ik schaamde mij zo verschrikkelijk. Ik werd van mijn bed geworpen, letterlijk van mijn bed geworpen door een bovennatuurlijke kracht. Mijn hele cel werd verlicht alsof de zon scheen in mijn cel. En ik wist gewoon, God is hier. En op dat moment schreeuwde ik het uit. God, vergeef mij. Vergeef mij. Hoe heb ik ooit zo kunnen wezen? Hoe heb ik dit ooit kunnen doen? Dit is niet wie ik ben of wie ik wil zijn. Vergeef mij. En hij zei, ik heb je al lang vergeven. En mijn leven is radicaal omgedraaid. Radicaal omgedraaid.
Hoe kan dat dan?
De volgende morgen toen ik wakker werd en ik naar buiten kwam, waren de gezichten van de mensen anders. De kleuren waren anders. De geluiden waren anders. Ik was compleet vrijgezet. Al het geld dat ik verdiend had in de drugshandel, ben ik uit gaan delen aan mensen. Weg gaan geven. Ik wilde er niks meer mee te maken hebben. Ik was helemaal klaar ermee. En ik ben zo ongelooflijk geturnd dat de mensen in mijn directe omgeving, mijn familie, zoiets hadden van... Wat is er met jou gebeurd? Die is helemaal van het pad af.
Ja.
Maar ik was niet gek geworden. Ik was heel wijs geworden. Ja. Want ik had God gevonden.
Ja. Samen met je man sta je op de barricades.
Ja.
Maar je hebt nog niet verteld hoe die barricade eruit ziet.
We hebben een stichting opgericht verleden jaar. De One in Him Foundation. En daarmee willen we eigenlijk de wereld intrekken om mensen te vertellen van het evangelie. En ook in Nederland organiseren we evenementen waarin we mensen eigenlijk willen helpen om handen en voeten te geven dat God liefde is.
Die liefde met een hoofdletter heb je leren kennen.
Ja.
Brenda, ongelooflijk bedankt dat je het wilde delen. Het was niet
graag
makkelijk voor je.
Nee, zeker niet.
Nee.
Maar voor hem alles, hè?
Ja.
Als ik mag getuigen van zijn liefde en als ik daarvoor een stukje van mezelf moet blootgeven, wat ik liever niet doe, aan hem alle eer.
Ja. Dat snap ik. Ik vind het dapper. Bobby spreekt over zometeen in de kijk. Je bent de kijker van Out of Power over Yahweh Rafa.
Ja.
Ik ben je genezen.
Genezer.
Ja. Ah ja, dat kun jij zeggen. Je bent genezen.
Ja.
Ja. Ja. Ik vind dat zo wonderlijk dat een lichaam wat zoveel heeft moeten verwerken aan drugs, aan alcohol, aan pijn, dat weer verder gaat en dat hersteld is en weer een mooi mens is geworden.
Ja, dat doet onze God, hè?
Ja. Alsjeblieft, er zijn een aantal mooie
wel.
Kaarten.
Mooi.
En Bobby heeft ook een boek geschreven, Ik Ben, God bij zijn naam kennen.
Ja.
En het is prachtig geïllustreerd met allerlei bijbelteksten.
Ah, super. Dankjewel. Okay.
Wat zou je tegen mensen willen zeggen die zeggen, joh, ik zit ook helemaal diep in de dikke ellende. Wat zeg je dan?
Als je denkt dat God er niet voor je is, hij is er toch. Hij is er altijd, altijd. Zelfs in dat diepste gat, hij is bij je. En als je diep genoeg in jezelf graaft, zal je hem ook vinden.
Ja, dankjewel Brenda.
Alsjeblieft.
The Glory of Christmas. Een ware muzikale kerstbeleving.
Whatever your heart is looking for, it's looking for God.
Samen kerstbeleven. Een nog altijd actuele kerstboodschap.
That thing you've been waiting for has come.
Met muziek van Dwight Bissels, Joke Buijs en Band en een groot samengesteld Hour of Power Core, begeleid door niemand minder dan Don Newen. En vanuit Los Angeles, Amerika, een speciale videoboodschap van Bobby Schumer.
Jesus arrives, everything's going to be different.
Presentatie Jan van den Bos. Kom 16 december ook naar de Eusebiuskerk in Arnhem en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op hourofpower.nl/kerst.
Greetings to all my Dutch friends. I'm looking so forward for December 16 to come back home to the Netherlands and conduct the combined choirs for the great Christmas concert. The music will be familiar. Everyone will know the music we're singing, traditional carols, inspiring Christmas anthems, combined choirs of many singers. And you know, when you get a lot of singers together and they focus on one thing, singing beautifully together, it is a thrill to hear and a thrill to see. So I invite you to come and join us on, again, December 16th for this wonderful Christmas concert. I'll see you then.
Christ has come to be our shepherd. He has come.
Christ has come.
Christ has come.
To bring
So let's say this together. Would you hold your hands out like this as a sign of receiving and say this with me? I am not what I do. I am not what I have. I am not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. God heals. God heals. He heals everything. Everywhere he goes, all he does is heal. He brings goodness. He brings life. God does not condemn you today. He speaks healing, life, encouragement, goodness over you. Receive it by faith. And his very name, Jehovah Rapha, means I am your healer. And that's what we're going to talk about today. Maybe you're bringing today some woundedness, some brokenness, some sickness. God can heal it. In fact, if you get close enough to God, you will heal it. That's all he does is heal. God heals. His name is Jehovah Rapha. He heals bodies. He heals minds. He heals relationships. That as Jesus came into the world, he brought with him heaven. And the closer people came to Jesus, the closer they came to health, life, goodness. Anyone who follows him receives eternal life. One of the coolest ways to understand this is in the Old Testament understanding of the temple. So God chose a family, Abraham, and through this family, he made covenant with them that they'd be blessed and they'd be a blessing to the whole world. And this family, who grew into a great nation, was brought into captivity in Egypt. And as God brought them out of Egypt into the promised land, they carried with them this thing called the Ark of the Covenant. And it's a big golden box with wings. And in that box are the stones of the Ten Commandments. And this golden box, it represents the throne of God. Everywhere this box is, the real actual presence of God is. And so to handle this box, they build a tent-like temple around it called a tabernacle. And the dream is, as the tabernacle is in Shiloh, that they will actually be brought to Jerusalem and it will be made into a temple. Well, David, King David, in Chronicles, wants to do this. He dreams of it. He gets everything in order, all of the timber and the stone and the musicians and everything that the Lord says will be needed to build this temple to house the real actual throne and presence of God. God said, you're not going to build this temple, your son will. Years later, Solomon goes through the biggest, most important building project of his life. Builds this immense, amazing temple, places the Ark of the Covenant on the inside, lays out a sacrifice of 20,000 bulls and 120,000 sheep. Some of that will probably be eaten later in a big feast, but so it doesn't totally go to waste, but man, that is a lot of filet mignon and mutton. And he brings these animals into the finish, right? And he sets everything up, and everything is about ready to go, and then heaven opens up, and the center of the temple is filled with fire, smoke, and a great cloud of God's presence. I mean, just picture, whoosh, just this huge thing of power. And nobody can go inside. They're all kind of afraid. And the priests all fall down in unison on their knees. And they shout in song, his love endures forever. And the altar was lit aflame where the lamps were. And those lanterns stayed lit for 400 years until the Babylonians destroyed that place. And that temple then became the priestly center of Judaism, the first temple ever built. And that's where Jews could go before the throne of God, as you would before a king. And it was in that place you would find healing, forgiveness, healing, forgiveness. In that place, heaven was there, right in the middle. Because everywhere God is. And heaven has all you need. And so this is the beginning of heaven on earth, in the temple, right there, right in the middle. Isn't that cool? That night, Solomon, they've been partying all day, right? I mean, they had a huge celebration. They ate a lot of that steak and a lot of that mutton, and they had wine and celebrating and this great thing that God had done to begin the reconciling of all mankind through Abraham's family is now taking, you know, really symbolically taking root in this temple. And so that night, he's had a great day, and King Solomon lays down to bed, and the Lord visits him in the quiet of the night. And he says, some of my people will turn their back on me. Some of them will sin and fall away. Some of them will be broken. Some of them will lose their farms. But if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, and I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. What a promise, huh? What a promise. I often think that healing and forgiveness go together very, very well. A lot of times, a lot of the sin we do is coming from a place of hurt and brokenness, not always a place of choice. Let me put this down, that some of us are praying for forgiveness when we need to pray for healing. And some of us are praying for healing when we need to pray for forgiveness. Maybe you come to church today and you're addicted. You're addicted to substance. Maybe you're sexually addicted to stuff. Maybe you're addicted to spending. You're addicted to work. You're withdrawing into whatever it is, and you feel guilty about it, and you feel a lot of shame, and you just keep asking, God, forgive me, forgive me, forgive me. But the Lord might be saying to you today that maybe more than forgiveness, what you really need is healing. Healing. Maybe at the core of some of these decisions is a brokenness, a hurt, a loneliness, an emptiness, a meaninglessness that hasn't been addressed, that leaves you powerless in your ability to make good decisions. Some of us come today and we're saying, God, heal my family or heal my body or heal this or heal that. But we have all these choices that we've been making. Maybe you want to reconcile with your kids or with your brother or with a colleague, but you haven't taken responsibility for your side. Yeah, they did a lot of bad stuff, but you haven't asked for forgiveness. You're asking God to heal, but you're not able to heal with them because in their eyes you haven't reconciled or taken responsibility for your choices. And so in that case, forgiveness has to happen before your healing. In all cases, when God heals and when God forgives, he doesn't do just a little part. He does everything. When God heals, he doesn't just heal your body. He heals your soul. He heals your spirit. He heals your heart. He heals your family. And he heals your country. God is a healer. Everywhere he goes, he brings healing with him. And maybe you're here today and you think, Bobby, you don't know what the doctors just told me. Or Bobby, you don't know what my family has gone through. Bobby, you don't know what kind of loss I've faced, or the way that I was hurt when I was a child, or the way I was hurt when I was in college. This hasn't been healed for 50, for 20, for 100, whatever years, and I just don't feel like I'm ever going to be healed. God heals. It's all he does, and he wants to heal you today. He wants to heal you. God's delivery system is faith. Faith is the thing that connects your heart, your mind, and your body to heaven. I'm a preacher, so I got off track. I'm sorry. We were talking about the temple, weren't we? 400 years goes by after King Solomon, and this temple, the flame burns within, and people can come to the Holy of Holies and to atone for their sins and to receive healing and life and everything that makes them a people and makes them in covenant with God. And after 400 years, they're conquered by the Babylonians, and the temple is destroyed. 70 years goes by. The Jewish people then are able to rebuild the temple with Ezra and Nehemiah, and this is the second temple. Everyone say second temple. And this is an important thing because it's the reclaiming after the Babylonian exile. Cyrus comes in. He's the Persian who conquers Babylon, and he frees the Jewish people to go home, and they then give the second temple a facelift. The temple looks
amazing. I mean, it is at that time one of the largest, most spectacular buildings in the world, and it is the center of Jewish life. The Holy Spirit dwells in the center of the Holy of Holies, and it is the throne of God. And only some people, particular priests, at certain times are allowed to go into the Holy of Holies. And the only way you get close to God is through animals and through this priest and through ceremony. And that's how you're able to get to the very dangerous but very good power and life of God. And so there's a whole culture and religion built around this. And this is ancient first century Judaism. And it's into that world that Jesus comes. And everything that people want from the temple as Jews, they start getting from Jesus. Why? Because Jesus is God. And everywhere Jesus goes, I mean, everything changes for the better everywhere he goes. And everywhere he goes, he heals. He heals everybody. Everywhere he goes, he's bringing heaven with him. He's raising people from the dead. He's healing people of leprosy. He's freeing people from demonic oppression. He's speaking truth to power. He's breaking all of these chains in society and religious bondage. And everywhere he's going, people are just getting freed left and right. He's God. And then, like, one of the coolest things about Jesus, you know, Jesus even... He's such a healing presence. He's on his way to heal Jairus' daughter. On his way, while he's on his way to raise someone from the dead, someone else who has a bleeding disease. She's had this disease for 10 years. She thinks, if I can just touch him, I'll be healed. She just barely touches the hem of his garment, and she's healed. Jesus is such a healer. He heals people on accident. You don't think it was an accident? Of course it was. He turns around and he goes, who touched me? Right? And they go, and then of course his disciples are like, oh, Jesus, everybody's touching you. He's like, no. Someone touched me with faith and I felt power go out of me into her. Huh? So Jesus is healing. Jesus is heaven. And to touch Jesus is to touch heaven. To be with him is to be in heaven, alive today. This same Jesus goes into the second temple, say second temple, and he says, destroy this temple, and I will rebuild it in 3 days. This famous line, by the way, is the main thing that his enemies used to have him crucified. They said he was inciting a rebellion. But we know what that meant. When Christ was crucified, that same place, the Holy of Holies, that was the throne of God, when Jesus dies on the cross, that this veil that covers that holy place is ripped in two. Huh? Because when Christ dies, that spirit then leaves. Well, where does it go? We know. On Pentecost, every believer, not just Pentecostals, okay, I'm charismatic, so I get to say that. But not every believer in that room received power from the Spirit. That same Spirit that was in the Holy of Holies, it's in you. Right now, it's you. And it's me. You're the third temple. You're the temple. You're the temple. You see, when Jesus came into the world, he didn't just want to come into the world to save it. He wanted to make you like him. Do not miss this. Your heart became the Holy of Holies. God sits upon the throne of your heart right now. And everywhere you go, you can be like Jesus, where people just being near you are healed, touched, blessed by you. Maybe somebody told you that God doesn't heal bodies anymore. Yeah, he heals hearts and he heals minds. That is baloney. I know it's baloney. God did not take away miracle-working power with the disciples. That's dumb. You know why that's dumb? I have seen so many miracles, and it doesn't even say that in the Bible. It's modernism that rejects, you know, it's like everything has to be scientific. God does miracles all the time. And though we don't always get it the way we want it and when we want it, do not lose your faith in believing God can give you your miracle today. I remember when I was in Thailand, one of the first early miracles I ever saw. A lady with a cancerous tumor on her neck. I was with people of faith, and they laid hands on her, and when they were done praying, they pulled their hand off, and a tumor was gone. You guys know many of these stories. I was hit. We saw a leader of our troop, a young girl who was, she was young, seemed so old at the time, 28. She's young. She was hit by a car, flung through the air, wasn't hurt. Her pants weren't even dirty. That was the coolest part. She was wearing white pants. And we saw, I remember when, and I've told you the story, when I was going deaf in my ear for months, chronic. I was losing my ear. I was losing my hearing. And I went to bed depressed early, and Hannah's mom, who I think was one of the few people that knew, just stayed up all night fasting and praying that I would be healed, and I was. Now, there are lots of times we pray and we don't get what we ask for. Don't stop praying. God does miracles. Easter did happen. God will reconcile all things. Heaven is here. Heaven is in you right now. There's so much power, and it is released through faith. Believe you are living stones in a holy temple. Believe you are the temple of God. Believe that your heart is the throne of God. And believe everywhere he is, heaven and healing is. And believe in your miracle. He's God the healer. He wants you to hear this voice today. My beloved child, I haven't left you. Release your faith and believe in healing. Healing for your body, healing for your broken heart, healing for your wounded soul, healing for your broken family, forgiveness of your sins, and healing for your country. We need healing for our country? You bet we do. Need healing in your family? You bet we do. And God can do it. You need healing in your body? Don't give up that miracle. Don't give it up. Doctors don't give you the last word. The Bible does. And it is good. And don't think that just because you're wounded, or just because you're sick, or just because you're broken, or you're divorced, or your family is broken, or you have some sin in your life, that you too can't be a healer. You didn't choose God. He chose you. And sometimes it's through the process of being a healing presence to others that we receive our healing. It's sometimes in forgiving others that we receive our forgiveness. Henry Nouwen called this the wounded healer. The best doctors in the world are the ones who have been sick themselves, because they know the pain and the suffering of being stuck in a hospital, of being sick, of not being able to get out and do things. And so they not only provide the healing, they know what their clients need. The best counselors and the best pastors are the ones who have had to work through their own issues. I believe that the more wounded you are and the more wounded you've been, the more capable you are of being a healer. Don't view your wounds or your sin as something that's keeping you back from doing God's will. See the pain of those experiences as the very crucible that prepared you for this moment. God has forgiven your sin. He's going to get you out of whatever your addiction is, whatever your brokenness, whatever your woundedness is. He's going to heal you, and he's going to do it for a greater purpose, that you can be a wounded healer to others, that you can be the temple, that you can be the place that people can come to and draw close to the real presence of God and perhaps touch the hem of your garment and receive the healing they've been praying for years. Believe it in faith, in Jesus' name. Amen.
God loved the world and he sent his Son that we might believe in him. If we believe, we will never die. Christ will bring eternal life in his own name.
And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Prachtig thema, zoals Bobby dat uitlegde. Vergeving die genezing schenkt. En we hoorden dat in het bewogen levensverhaal van Brenda. Ik kan me voorstellen dat er kijkers zijn die zeggen van, ja, ik zou wel eens door willen praten over de problemen waar ik mee zit, of de vragen waar ik tegenaan loop, of waar kan ik God ontdekken? We hebben de hooplijn. Daar ben ik best een beetje trots op, want het zijn vrijwilligers die graag met u in gesprek komen, anoniem. Het kost u niks. We willen u graag verder helpen. Helpen vanuit de missie die Hour of Power heeft, namelijk Gods liefde bekendmaken. Dat hopen we ook volgende week weer te doen in onze uitzendingen. En dat doen we al door alle activiteiten. En ik vind het geweldig dat we zoveel mogen doen. Blijf met ons in contact via www.hourofpower.nl. Wat heel bemoedigend is, ik doe het zelf ook altijd, dan krijg ik elke morgen bij mijn e-mailberichten de overdenking van de dag van Hour of Power. En dat is heel bemoedigend. Vrienden van Hour of Power, volgende week hoop ik als gast te hebben de commandant van de School of Air Control, Robert van Harten. Hij is een topmilitair die vertelt over hoe hij aankijkt tegen vrede en hoe hij omgaat met zijn geloof. Een hele goede zondag toegewenst. Ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.